Zullen we samen het stukje lezen uit Openbaring 13, vers 11 tot en met 18? Openbaring 13, vers 11 tot en met 18. Daar kunnen we lezen. Openbaring 13, vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens als die van het lam. En het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat allen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest. Want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Hele interessante woorden uit Openbaring 13. Erg veel over gespeculeerd, veel over geschreven. Maar laten we vanavond heel eenvoudig tekst voor tekst de tekst uit de Bijbel tot ons laten komen. En misschien een paar dingen her en der wil ik u daar iets over zeggen. Het gaat nog steeds over wanneer Christus verschijnt. Het boek Openbaring. Het is de openbaring van de Jezus Christus. We zien hier in Openbaring 12 en 13 het omhoog komen van een draak, dat is de duivel, het omhoog komen van de antichrist uit de zee en het omhoog komen van een valse profeet. Nou, drie beesten zou je kunnen zeggen tegenover het lam van God. Ik heb hier een vergelijkingje gemaakt. We hebben hier heel duidelijk te maken. En we weten dat dat Satan een imitator is van God. Hè? Hij probeert alles van God na te maken. Zoals we kunnen zien dat we in de Bijbel te maken met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, zo zien we dat we in de Bijbel ook te maken hebben met Satan, de draak tegenover God de Vader, ja? De antichrist tegenover Christus en de valse profeet tegenover de Heilige Geest. Zoals de Heilige Geest er is om ons te overtuigen dat we Christus moeten aanbidden. Ja toch? Er staat toch letterlijk in de Bijbel dat de Geest van God gekomen is om, ja, zodat we Christus gaan aanbidden. Hè? Er staat wie hem aanbidden, aanbidden in geest. Hè? De Geest van God is gekomen om Christus werkelijk te kennen en ook hem te aanbidden. Trouwens, heel interessant dat hier staat in het 11e vers, en ik zag een ander beest. Wat zegt er Jezus? Ik zal u een andere trooster sturen, ja? Ja, je ziet hier heel veel overeenkomsten. Misschien nog iets, wat ik er niet bij gezet heb hier in het stukje, maar de draak, waar kwam die vandaan? Uiteindelijk uit de hemel, hè? Die werd uit de hemel geworpen. Waar kwam dat beest vandaan, de antichrist? Waar kwam die vandaan? uit de zee. Je zou kunnen zeggen, Satan die heeft een hemelse oorsprong. Ja? De antichrist komt uit de volkerenzee. We hebben daar vorige keer in hoofdstuk 17 een vers over opgeslagen. Hè? Dat de volkeren de zee is, hè? Die heel woelig is en uit een bepaalde regeringsvorm, uit een opstand, uit een machtspositie op deze aarde, komt de antichrist tevoorschijn. Ja? Vanuit deze volkerenzee. Maar die profeet, waar komt die vandaan? Niet uit de hemel, niet uit de zee, maar vanuit de onderaarde, zou je kunnen zeggen, hè? Vanuit de afgrond, vanuit de aarde. En dat is een heel andere geest. Ik heb wel eens getuigenissen gehoord van mensen die op de een of andere manier heel graag in vreemde talen wilden spreken, in tongen wilden spreken. En in een hele spectaculaire dienst werd dat dan aangeboden en mensen konden daarom vragen. En ik weet nog van Orlando Bottenblij dat hij daar ook tussen stond. En dat hij echt aan de Heer gevraagd had: Heer, wilt u mij alstublieft die gave geven? En wat zei hij? Toen voelde ik van beneden af dat omhoog komen. En toen zei Orlando Bottenblij, dat kan nooit van God zijn. En toen heeft hij ermee gebroken en toen is hij daar weggegaan. De geestelijke machten die dan over deze wereld hier aanwezig zullen zijn. En dat heb ik al een paar keer meer gezegd, want er staat op een gegeven moment dat die afgrond open gaat. Hè? En wat komt er vanuit die afgrond? Rook, en dat is een soort uitstorting van demonische macht over deze wereld. Nou, vanuit diezelfde plek, vanuit de aarde, komt straks de valse profetie. De valse geesten over deze wereld. En vanuit de afgrond, vanuit de aarde, zal deze, de mens hier op deze aarde beïnvloed worden. Ze zullen eigenlijk verleid worden. Nou, dat is de valse profeet. En deze valse profeet, die zal ook belichaamd worden door een persoon. Het zal een persoon zijn die vanuit de geesten van de onderaarde beïnvloed zal worden en de mensen zo zal verleiden dat ze uiteindelijk, wat staat er, hij bewerkt dat ze het beest gaan aanbidden. Hij bewerkt de aarde zodat ze de antichrist gaan aanbidden. En wanneer zullen ze de antichrist gaan aanbidden? Wanneer gebeurt dat? Wie weet dat van u? Wat zeg je? Ja, als de gemeente weg is, dan zal de antichrist zich gaan openbaren. Als de verlosser van deze wereld. Dan zal hij de grote wereldheerser worden. Maar dan laat hij zich nog niet direct van die kant zien. Dan zal hij zich eerst als een regeringsleider ontplooien. Als een vredestichter. Maar wanneer zal hij zich laten aanbidden? Als hij zich in de tempel zal zetten, hè? In de helft van die 7 jaar, in het midden van de grote verdrukking, dan zal de antichrist zich in de tempel zetten, dan zal de gruwel der verwoesting, waarover Daniël gesproken heeft, realiteit worden. En dan zal de antichrist tegen Israël zeggen, en jullie moeten jullie eigen godsdienst staken, er mogen geen offers meer gebracht worden, er is maar één God en dat ben ik. Nou, maar zo makkelijk gaat dat niet. Dan zal hij dus hulp krijgen van deze valse profeet. En die valse profeet, die lijkt een beetje op het lam. Hè? Want daar staat, hij heeft 2 horens, staat er, zoals het lam. Maar hoeveel horens? Ik weet niet of u dat nog weet hoor, maar in Openbaring 5, moet niet spieken hoor. Maar Openbaring 5, hoeveel horens had het lam?
7 horens.
Precies. Het lam wat je in, het geslachte lam, dat daar staat, had 7 horens. Weet u waarom 7 horens? Er waren 7 machten, hè? 7 koninkrijken. 7 grote wereldrijken. En een horen is een teken van macht, hè? Van overheersing. En de Jezus die heeft gezegd, ik heb de wereld overwonnen. En de Jezus heeft het Egyptische, het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse en het hersteld Romeinse, 7 wereldrijken zal hij overwinnen. Hij is de grote overwinnaar. Maar het lam, of dat wat je hier ziet, dit beest, heeft horens als het lam. En een horen heeft dus te maken met een bepaalde macht, hè? Heerschappij. Nou, dit lam, of dit beest uit de afgrond of uit de aarde, heeft 2 horens, 2 machtsgebieden. Weet je waarover? Dit beest heeft een geestelijke macht, maar dan niet van God, maar van de demonische machten. Dit beest heeft een enorme geestelijke macht waarmee hij de mensen kan verleiden en waarmee hij werkelijk wonderen kan doen. Wij denken heel vaak, als er een wonder gebeurt, dan is het van God. Dat is bijna hetzelfde. Het is een wonder, dus het moet wel van God zijn. Dus niet. Want Satan die kan bijna net zo goed wonderen doen, blijkt uit de situatie van Mozes. Ja? Daar waren ook de geleerden van de farao die ook wonderen konden doen. En u hoeft maar met mensen te spreken vanuit het occultisme of vanuit zendingsgebieden als Nepal of India. Nou, dan zullen ze u echt wel vertellen dat ook boze geesten grote wonderen kunnen doen. Dat moeten we niet vergeten. Dus het feit dat er een wonder gebeurt, wil nog niet altijd zeggen dat het bij God vandaan komt. Nou, deze antichrist heeft een enorme geestelijke macht, dat is die ene hoorn. En die tweede hoorn is, hij heeft een enorme macht hier op aarde. Hij openbaart zich, als het ware, naar 2 kanten. Lijkt op het lam, maar hij spreekt als de draak. Nou, wat doet dit beest? Nou, dit beest, deze valse profeet, die oefent zijn macht uit. In de eerste plaats staat er, het bewerkt aanbidding. Iedereen die op de aarde is, wordt door deze profeet aangezet om de antichrist dan inderdaad ook als God te gaan aanbidden. U weet, en dat hebben we ook afgelopen zondag heb ik daar iets over gezegd. U weet waarschijnlijk wel dat de Romeinse keizers aanbeden werden als goden. Ja, toch? Ze werden echt, dat is de hele keizercultus. En de christenen hadden het toen heel erg moeilijk. Want goed, die christenen mochten wel tot Christus bidden. Ze mochten ook wel tot de God van Israël bidden, dat mochten ze wel. Maar niet alleen. Ze moesten ook de keizer aanbidden. En als ze dan terechtgesteld werden, dan werd hen de vraag gesteld, ben je een christen? Nou, dan zeiden ze ja. Kun je ook de keizer aanbidden? En dan kwam het erop aan, hè. En als ze dan zeiden nee, ja, dan betekent dat hun doodsvonnis. De keizercult, de aanbidding van de keizer, dat was noodzakelijk. Waarom? Omdat zij dachten dat de goden dan welgezind zouden zijn ten opzichte van het Romeinse wereldrijk. En die christenen zouden dan de zegen van die goden tegenstaan als ze de keizer niet aanbaden. Dus als er iets fout ging, als Rome in brand stond, of als er ergens een ziekte uitbrak, wie was de schuld? Ja, de christenen, want ze aanbaden de keizer niet. De christenen waren de schuld. Nou, dat leefde in die tijd. Nou, als het Romeinse Rijk weer terugkomt, dan zal dit ook weer terugkomen. Het is op dit moment onvoorstelbaar. We kunnen dat nu niet begrijpen. Maar straks zal er 1 grote wereldleider zijn, die niet alleen politieke volmacht heeft, maar ook religieuze volmacht krijgt. Door de valse profeet. En de mensen zullen gedwongen worden om de antichrist te aanbidden. Ik vind het trouwens een veegteken, ook een teken van de eindtijd, dat aanbidding vooral de laatste tijd in is. Aanbidding is in. Ik wil helemaal niet zeggen dat het alleen met praise meetings te maken heeft. Je hoort wel eens, en ik las wel eens in EO Jongerenkrant van dat jongeren opgeroepen worden om, en er stond er letterlijk, om lekker te prezen. Lekker prezen. Dan denk ik wel, waar doe je het dan eigenlijk voor, hè? Lekker prezen, een heerlijk preesweekend. Nou, ik wil het niet helemaal zomaar wegwuiven, maar ik denk er wel eens over na van, hoe diep zit dat? Ja? En we leven in een preescultuur, waarin niet alleen God geprezen wordt, maar in een popfestival de mensen net zo staan, hoor. Of in een voetbalstadion mensen net zo meegesleept worden. De mens wil graag, die preescultuur heeft ook een beetje te maken met het wegvluchten uit de realiteit en een poosje eventjes maar alles vergeten. Ja, het is een soort vlucht in een soort droomwereld. Nou, daar is men vandaag heel erg mee bezig om de mens als het ware los te weken van hun bewustzijn. Los te maken van het bewustzijn. Nou, dan staat er ook op een gegeven moment dat deze profeet, die met krachten uit de aarde zijn teken en wonderen doet. Hij doet grote teken en wonderen. En het teken wat hier genoemd wordt in vers 13 van Openbaring 13, daar staat: en het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op aarde ten aanschouwen van de mensen. Vuur uit de hemel. Nou, dan moet je natuurlijk direct denken aan Elia. Elia die op de berg Karmel tegen de mensen van de Baalpriesters, tegen het volk van Israël zei: de God die antwoordt met vuur, die is werkelijk God. En dan gebeurt dat, dan komt het vuur naar beneden en dan werpen de mensen zich op aarde en dan roepen ze uit: de Heere die is God, de Heere die is God. Nou, wat er toen gebeurde op het Karmelmassief, dat gaat straks gebeuren hier op deze aarde. Dat deze valse profeet werkelijk vuur uit de hemel laat komen en dan zullen mensen zich ook neerwerpen en de valse God gaan aanbidden, hoor. Dat is de... Er staat in de Bijbel dat de mensen die na de opname van de gemeente achterblijven, dan staat er, dan zal de Heer hen een leugen sturen. En ze zullen de leugen nog gaan geloven. Dan zal er een leugengeest komen. En ja, die leugengeest wordt bevestigd door al deze tekenen en wonderen die dan ten aanschouw van de mensen op aarde zullen gebeuren. Hiermee wil ik absoluut niet zeggen dat God geen wonderen en tekenen kan doen. Zeker, God kan wonderen en tekenen doen. En als het hem behaagt, en daarom zijn we hier ook vanavond bij elkaar, dan kan God genezen. Dan kan God herstellen en dan kan God grote wonderen doen. Zeker. Niet om daarmee zichzelf te bewijzen van: zie je nou wel, ik ben er wel. Maar om daarmee zijn barmhartigheid en zijn genade en zijn liefde te tonen aan hem, haar, die daarom smeekt. Het verleidt. Het vraagt de mensen niet, maar daar staat letterlijk in vers 14, en het zegt tot hen die op de aarde wonen. Dat is niet zomaar een vrijwillig voorstel. Het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest. Niet een beeld van het beeld, van het beest. Zo van, als het ware dat beeld, dat is een soort afgietsel van die man. Maar een beeld voor het beest. Nou, hoe dat beeld eruit zal zien, dat weet ik niet. Dat is mij onbekend. Staat er ook niet bij. Maar het is wel een heel bijzonder beeld. Het is een beeld wat zo gebouwd wordt dat dat beeld meer kan doen dan alleen maar een statisch beeld. Wat dit bouwwerk zal zijn, nou, dat zal de eindtijd laten zien, maar ik denk dat het een heel speciaal bouwwerk is. Eén ding weet ik in ieder geval wel zeker van dit beeld. Dat beeld, dat heeft een mond. Dat beeld, dat heeft een mond. En een mond die ook nog kan bewegen. Het is een beeld waarvan we kunnen lezen dat de valse profeet schenkt aan dit beeld. In vers 15 kun je het lezen. En hem werd gegeven aan het beeld van het beest een geest te schenken. Dat beeld gaat op de een of andere manier leven. Ik dacht dat God alleen de levensadem had. Ik dacht dat God alleen het leven kon geven. Maar wat gebeurt hier met dat beeld? Nou, ik ben in mijn pastoraat en ook hier in deze omgeving, heb ik wel eens te maken gehad met mensen die occult bezig geweest zijn. En op een gegeven moment hele nare dingen ontdekt in hun huis. Ineens dingen die gingen bewegen, deuren die gingen klepperen. Wat gek, hè? Wat gek dat Satan dat kan doen. Dat Satan inderdaad zo machtig is dat hij dode dingen kan laten bewegen. Of het een levensgeest is, of het werkelijk, dat weet ik niet. Maar we moeten, kijk, ik heb het u wel eens meer gezegd, in Nepal, bij Pokhara, daar was een zendingshospitaal gebouwd met gegalvaniseerde golfplaten. En die mensen, ik ken mensen die daar gewerkt hebben, die zeiden, we hoorden 's nachts, overdag, op de raarste tijden hoorden we geklop op die golfplaten daken. En dat was een bekend fenomeen daar, want het waren de klopgeesten. En dat zat niet hier in de oren van die mensen hoor. Maar dat was de openbaring van Satan, van de demonische macht op dat moment. En mensen, we moeten absoluut, hoeven niet bang zijn voor demonische machten, maar we moeten ze absoluut niet zomaar wegwuiven van achter, het bestaat niet. Want vooral in de eindtijd gaat Satan zich zichtbaar openbaren. En dan zal hij zelfs dode materialen gaan gebruiken om mensen te overtuigen van, nou ja, dat hij er is. Nou, dat gaat in de eindtijd gebeuren. Dat er zelfs een beeld is wat misschien zelfs gaat registreren, want dat beeld staat, van het beeld, er staat in vers 15, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en wat doet het beeld nog meer? En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden gedood werden. Daaruit kan ik concluderen dat dit beeld, of deze computer, of deze gigantische robot, want daar zijn we ook heel ver mee, dat deze gigantische robot niet alleen kan spreken, maar ook kan observeren en kan registreren wie er aanbidt en wie niet. Kijk, als mensen digitaal opgeslagen worden, geregistreerd worden, want het gaat binnenkort gebeuren, dan kan dat ook in een gigantische computer ingebouwd worden. En als die computer dan ineens ervaart van, hé, dat signaal komt niet door, die is niet bij mij gekomen om mij te aanbidden, dan wordt die gelijk op een zwarte lijst gezet hoor. Nou, dat zijn zomaar wat ideeën die dan plaats zouden kunnen vinden. Een mega, giga, bijzondere computer die kan spreken en kan registreren en opdracht kan geven aan hen die niet aanbidden om hen te liquideren. Nou, dat is het plaatje van de eindtijd. Dat zal Satan, dat zal de grote profeet, de valse profeet gaan doen. Nou, en dan krijg je dezelfde situatie als wat je ziet bij Daniel, dat Sadrach, Mesach en Abednego, die bleven staan en die wilden niet voor het beeld knielen. Want het gebeurde in Babel. En er staat in de Bijbel dat het hele systeem van Babel, Babylon, het Griekse Babel, weer terug zal komen. En de mensen die dan op aarde zullen zijn, nog achter zullen blijven, die zullen voor dit beeld moeten knielen. En als ze dat niet doen, dan zullen ze toen in de vurige oven, maar nu geliquideerd worden door onthoofding. Nou, dat is zo vreselijk om in die tijd te moeten leven. En dan als laatste staat er deze computer of dit beeld wat levensecht daar dat werk doet, zal ook reageren op een merkteken. En dat merkteken is voor groot en klein. Dat betekent niet voor volwassenen en kinderen, maar het is voor machtige mensen en voor mensen die niet zo machtig zijn. Er staat zelfs voor armen en voor rijken, voor slaven en voor vrijen, een merkteken. Een charagma. Het woord charagma betekent letterlijk een graveersel, ingegraveerd of ingebrand. Hetzelfde woord in het Grieks wordt gebruikt voor brandmerk. De mensen worden gegraveerd, gebrandmerkt met een zegel, met een merkteken. En dat merkteken, we kunnen dat lezen. Kijk, ik zei net al, Satan die vindt nooit iets nieuws uit. Die dupliceert alleen maar iets wat God zelf ook ingegeven heeft. Er staat zo mooi in Deuteronomium, dat andere dat hoeven we niet op te slaan, in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9. Maar in Deuteronomium 6, vers 8, Deuteronomium 6, vers 8, of vers 4 te beginnen, daar staat de wet voor Israël in een notendop. Er staat, hoor Israël, Deuteronomium 6, vers 4, de Heere is onze God, de Heer is één, gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Dit kleine boekrolletje vind je in de Meshua, wat je aan de deurposten kunt terugvinden, wat de mensen altijd even aanraken voordat ze naar binnen gaan. Het is wel heel leuk om dat alvast aan te kondigen. Begin volgend jaar, mei, hopen we met een groep vanuit de gemeente naar Israël te gaan. Nou, er zijn verschillende mensen in de gemeente die dat heel graag willen. Komt iets in het gemeenteleven te staan en dan zullen we het ook gaan zien. Dan zullen we ook verschillende plaatsen in Israël bezoeken. Dus hou het in de gaten wat er in het gemeenteleven de komende keer staat. En dan staat er in vers 6, want ik heb u, wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Dus in je hart. Gij zult het uw kinderen inprenten en erover spreken wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. En dan komt het. Gij zult het ook als een teken. En in het Hebreeuws wordt daar eigenlijk hetzelfde woord gebruikt wat je hier, merkteken, weer terugvindt in het boek Openbaring. Een teken op uw hand. En het zal op uw voorhoofd zijn. Ja? Op je hand, zo van al je handelingen moeten doortrokken zijn van dat wat er staat in de Bijbel. En op je hoofd, je hele gedachten, waar je mee bezig bent, laat het vol zijn van de Heer. Nou, wat God ten opzichte van zijn eigen volk gebiedt, dat zal de draak, dat zal de Satan vragen van zijn volgelingen. Op je hand en op je voorhoofd, je komt er niet meer onderuit. Nou, nog heel even iets, daar willen we dan mee eindigen, over dat teken. Ik heb er in de gemeente wel eens iets meer over gezegd. Er zijn heel veel speculaties over. De grootste fout die heel veel mensen maken, die zeggen 666. Maar dat staat er niet. In het Grieks staat er 660 en 6. Het is niet 666, maar 600, 60 en 6. Dat zijn de drie getallen die je hier in dit getal vindt. En het is heel interessant dat het getal 666 wordt in het Grieks geschreven zoals ik dat daarboven geschreven heb. En dat begint met dezelfde letter als Christus. En het eindigt met dezelfde letter als Christus. En in het midden heb je het teken wat in het Hebreeuws heel vaak ook gebruikt wordt voor de duivel, de slang. Dus aan de buitenkant lijkt het Christus en aan de binnenkant is het de slang. Ja? Dat is eigenlijk de manier zoals het geschreven wordt. Want we moeten niet vergeten dat elke Griekse letter heeft ook een getalswaarde. Elke Hebreeuwse letter heeft ook een getalswaarde. En elke Latijnse letter, we kennen wel de Romeinse cijfers, hè? Een X, dat is een 10, ja? Of een V, dat is 5. Elke Romeinse letter heeft ook een getalswaarde. En het is heel interessant om te zien dat als je de naam Jezus, Jesus, in het Grieks hebt, dan kom je precies uit op 888. En 888, het cijfer 8, is het getal van het nieuwe, hè? De eerste. Hè, zoals een octaaf, C, D, E, F, G, A, B. C is weer de achtste noot. Op de achtste dag is weer de eerste nieuwe dag. Christus is de eerste. Nou, er zijn heel veel mensen die met die getallen gesjoemeld hebben, of niet gesjoemeld, maar gerekend hebben. En de een komt uit van, nou, als je de stedenbewaarder van God, zoals de paus in Rome, in het Latijn beschreven wordt, dan kom je precies uit op 666 in de Latijnse taal. Zelfs computer komt uit op 666. Er zijn allerlei namen die je kunt loslaten. Er zijn zelfs computerspelletjes die je erop los kunt laten. En elke keer kom je weer uit op 666. Nou, wat het is, ik denk dat dat de toekomst pas zal leren. En dat we ons niet moeten overgeven aan allerlei speculatieve zaken. Maar dit is in ieder geval heel duidelijk. Als je dit merkteken, dit brandmerk, deze barcode zou je kunnen zeggen, niet op je voorhoofd of niet op je rechterhand hebt, dan kun je niet meer kopen of verkopen. Nou, u weet natuurlijk dat door het hele elektronisch geldsysteem waar we in terechtgekomen zijn, dit momenteel bijna mogelijk is. Als je met je pinpasje in een winkel komt en de elektriciteit valt uit. Ja, ik probeer altijd wat contant geld in mijn zak te houden, maar dan kun je niet meer kopen of verkopen. Want dan lukt het niet meer. Ja? Dus het is een heel afhankelijk systeem. En ja, ik denk dat er nog veel meer over verteld kan worden, maar het wordt allemaal voorbereid. De politiek, de religie en de economie zijn de drie terreinen die de antichrist naar zich toe zal trekken. Eén sterke Europese munt. En de Europese Bank in Frankfurt zal er een hele belangrijke rol in spelen. U weet trouwens dat de grote computer, de Europese computer van de Europese Bank, die alle geldtransacties in de komende tijd zal moeten registreren, wordt in de computerkringen, en nou zeg ik iets wat uit de kringen van de IBM vandaan komt, wordt in de computerkringen al het beest genoemd. Letterlijk staat het in de publicaties van deze computergigant, het beest. Nou, we hebben het gehad over de biometrische identificatieplicht. We kunnen nu nog net in augustus nog een beetje een gewoon paspoort aanschaffen. Maar als u in september of oktober een nieuw paspoort wilt hebben, dan zal er al een biometrische identificatie, een vingerafdruk of een oogscan of een gezichtscan aanwezig moeten zijn. Als u tenminste een kit in Amerika wilt. Anders kom je er niet meer in. Dus het kunnen identificeren met lichaamsdelen. Nou, in die vooravond zijn we nu al terechtgekomen. Dus alles wat er in Openbaring 13 beschreven staat, dat wordt allemaal in onze tijd al voorbereid. Het is niet meer fraudegevoelig als je je moet identificeren met een lichaamsdeel. Fraude kan bijna niet meer dan. Het is heel eenvoudig. En het is te controleren, een totaalcontrole kun je erop loslaten. Tot slot, de geest van de antichrist. Daar hebben we het vanavond over gehad, de valse profeet. Johannes zegt, die is al in de wereld. Die is reeds in de wereld. Alleen wordt de antichrist weerhouden door de gemeente. Abraham zei, vroeg aan de Heer, Heer, als er nou nog 10 rechtvaardigen zijn, zult u het dan toelaten? En toen zei hij, nee. Als er nog 10 rechtvaardigen zijn, dan zal het oordeel niet komen. Maar toen Lot weg was, toen kwam het, hè. Als de gemeente weggenomen wordt, dan komt het oordeel over deze wereld. En dan zullen deze dingen waar we nu zo over hebben, werkelijkheid worden. Dan wordt het menes hier op deze wereld. En dan is het heel belangrijk dat we van de Heer zijn. En bij de Heer zijn. Oké.